Goedemorgen. Ik was het bijna vergeten, Olof. Het leeft helemaal op als ik jou goedemorgen wil zeggen. Dus, ja. Het is de eerste keer dat er twee microfoons liggen. Ik heb bijna het gevoel dat ik de val van deze regering ga aankondigen. Maar, dat is eigenlijk wishful thinking of zo. Nou ja. Maar dat is mijn terrein niet, sorry. In mijn boek Meer dan een mens kan doen, daar heb ik een keer, ik weet niet in welk hoofdstuk, een voorbeeld aangehaald, een voorbeeld wat ik ooit gelezen heb. En ik denk, ik weet niet eens of dat, het is een zanggezegde, maar ik vermoed dat ik het ook in de Russische literatuur een keer gevonden heb, zo'n beeld. En het is een van de beelden die altijd opnieuw voor me opduikt. Ik hoop een beetje duidelijk te maken waarom. En ik ben ook blij dat het een beeld is en niet woorden. Natuurlijk, het staat er in woorden, maar het is ook een beeld. En vaak dringt dat dieper tot ons door. En ik hoop dat ik duidelijk kan maken waarom dat voor mij persoonlijk zo belangrijk is. Misschien heeft u het gelezen in Meer dan een mens kan doen, ergens. Dat het beeld van een vlinder die in een glazen stolp opgesloten zit. Herinnert u zich dat beeld? Ja, een vlinder die opgesloten zit in een glazen stolp en zich te pletter vliegt tegen die glazen wand, want hij ziet daar buiten het licht en de grenzeloosheid, of wat een vlinder precies ziet. In elk geval, hij wil eruit, zoals wij allemaal uit onze kooi willen, wat dat ook is. Het diepste verlangen naar bevrijding, naar verlossing, maar wat dan ook. Dat beeld. En die vlinder vliegt net zo lang zich te pletten tegen die glazen wand. Tot hij niet meer kan. Tot hij niet meer kan. Tot hij het opgeeft. Echt opgeven. Uitgeput opgeven. En dan doet hij het laatste wat hij juist niet wil. Dat hij voorbij zijn wil. Hij kan niet anders dan zich laten vallen. Hij laat zich vallen. En dan valt hij precies onderuit die glazen stolp in de vrijheid. Dan valt hij als door een wonder in dat waar hij altijd naar streefde toen hij zich te pletter vloog tegen die wand. Dat is een heel aangrijpend beeld. En ik haal het ook aan omdat ik een paar weken geleden, maand geleden, op een expositie was. Daar werden onder andere schilderijen vertoond van Karin, die hier altijd is, maar die nu aan de andere kant van de wereld zit, in Nieuw-Zeeland, voor kunst. En daar werden films getoond van Pet van Boekel. De meeste staan op de website. Dit filmpje komt op de website, dat weet ik ook. Maar waar ik het nou over ga hebben. Maar dat was een filmpje wat Pet gemaakt heeft op die expositie van, dat is hem gelukt, een glazen stolp en een vlinder daarin. En dat laat echt zien dat dat niet een beeldje is of een metafoor. Dat gebeurt werkelijk. Je ziet, ik heb het niet gezien, want ik moest ervoor een hoge ladder op en ik heb vreselijk veel hoogtevrees. En ik heb staan te kijken en ik heb het nog steeds niet gezien. Dus ik vind dat heel erg. Ik zit te vertellen over iets wat ik zelf niet gezien heb. Op die manier tenminste. Ik zal dadelijk wel vertellen hoe ik het wel gezien heb. Maar Pat heeft beloofd dat u het kunt zien op de website. Maar het is voor mij, ik zal wel vertellen waarom, zo'n aangrijpend beeld. En misschien herkennen we het allemaal. Maar als je het ziet, een levende vlinder die echt zich te pletter vliegt tot hij niet meer kan. En zich uitgeput laat vallen. En bijna het opgeeft. En het gevoel, als een vlinder zou denken, zou die denken, nu val ik te pletter, nu val ik eruit, het is verloren, het is af. En daar begint het. En dat is eigenlijk wat als een rode draad door elke religieuze traditie heen loopt. De christelijke, de joodse, de hindoe-traditie, overgave. He, of metanoia, of ommekeer. En u weet dat de Boeddha, het boeddhisme, gebruikt daarvoor een term die letterlijk hetzelfde is als ommekeer. Het lijkt ook op het Russische woord voor ommekeer. Ashraya paravriti. revolutie van de fundamenten. Ommekeer. Zoiets wezenlijks. En we kunnen dat een beetje aanvoelen als je zo'n beeld ziet. En ik denk dat dat heel sterk moet zijn als je het zo echt ziet gebeuren. Dat is zo'n 180 graden draaien wat met die vlinder gebeurt. Of waar elke religieuze traditie toe oproept. In allemaal verschillende woorden. Hè, die bijna onmogelijk lijken. Laat het los. Want dat is het moeilijkste wat er is. Wat zo gauw gezegd, laat het los. Dat is vreselijk moeilijk. Wij laten ons instrumentarium nu eenmaal niet graag vallen. Dat is een tweede natuur. Daar heeft de Boeddha 9 jaar voor moeten knokken. Alleen in eenzaamheid. Om dat te ontdekken. Om dat te ontdekken. Wat dat is als je alle instrumenten, je techniek, je methode van zitten in zen. Zelfs toen de Boeddha ging spreken voor de eerste keer, hoorde hij die stem die hem zei, kluizenaar, maak jezelf nou niks wijs. Je hebt het nog niet uitgesproken of het is alweer gestold tot een ideologie, een theorie. Het wordt een wetenschapje en het wordt een techniekje. Je kunt daar niet aan ontsnappen, al praat je nog zo mooi. En toch zegt hij, ook daar heeft Pat een film over gemaakt, over die woorden. Die Pat heeft over alles films gemaakt. Ja, over de gekste dingen, zelf over mij. Ja, even. Waar ik ben, zegt hij, waar ik ben kan jij niet komen. Dat is, dit geldt voor ons allemaal. Dit is wat die vlinder ontdekt als hij zich te platter vliegt en niet meer kan. Hij komt in iets waaruit menselijke wijs geen ontsnappen mogelijk is. Waar geen mogelijkheid meer is. En toch. Hè? En een ander zal het uitdrukken. Simone Weil met die beroemde woorden. En sommige woorden blijven je altijd bij. Omdat ze leven blijven voor mij toch. En wat ik nu zeg is natuurlijk een stuk omdat het voor mij herkenbaar was. Ik kan niet anders dan mijn verhaal vertellen. En als wij elkaar hier ontmoeten. Hoe ouder ik word, hoe minder ik een verhaal over zen kan houden. Iets abstracts of iets een theorie. Ik moet maar gewoon me een beetje blootgeven of helemaal. En laten zien, zo is het voor mij. Dan kan het misschien raken. Dan kan dat. Maar Simone Weil is een van die mensen die dan zegt, het allerbelangrijkste kan niet eens worden gezocht. Het moet worden afgewacht. Dat is zo'n uitdrukking. En een andere is die ik ooit aantrof in de gedichten van de Engelse dichter Eliot. Dus je ziet, dat zijn mensen uit een totaal andere traditie. Simone Weil is een Joodse vrouw. Eliot is een christelijke, katholiek dichter, dacht ik. Die ergens schrijft van, en ik sprak tot mijn ziel, word stil, word stil. Dat is wat wij hier doen, hè? Stil worden. Stil en wacht. Want liefde zou liefde zijn tot het verkeerde. En dat doet op hetzelfde waar die vlinder eerst naar streeft. En laat ik erbij zeggen, waar die vlinder naar streeft, en wij allemaal, ook al vliegen wij er op de pletter en moeten we ons instrumentarium laten vallen, het is iets van diep uit ons hart. Dat we de verkeerde, dat het een tweede natuur is om het daar te zoeken waar we er niet doorheen kunnen, waar we op een muur botsen, is wat anders. Maar het diepste verlangen is hartsverlangen. Is een soort hartsverlangen en blijkbaar ook een vertrouwen dat er is, wat we door die glazen wat zien. En dan zegt hij, want liefde zou liefde zijn tot het verkeerde. En dan vliegen we erin te pletten. Of hoop zal hoop zijn op het verkeerde. Er is enkel nog geloof. Maar ook dit geloof drukt zich enkel uit in wachten. Dat is zo wezenlijk. Wachten is, nu kan ik zelf niks meer doen. En dan moet ik het uit handen geven. En dat is het moeilijkste wat er is. En toch is dat altijd wat in de verhalen van de Boeddha opduikt. Die echt 9 jaar van alles geprobeerd heeft. Met leraren, met meditatieleraren, met goeroes in de bossen. Totdat bij hem daar dat die onmogelijke ommekeer plaatsvindt. Dat wonder. Of Hisamatsu die zegt dat hij, als hij het alle religie afgerekend heeft en vanuit de logica en de filosofie zin wil geven aan zijn bestaan, ontdekt dat hij aan de uiterste grenzen daarvan, niet dat hij ontdekt van God, jeetje, dit begrijp ik nog niet, maar ooit zal ik het begrijpen, maar hey, het is een diep ontdekken van binnen, zo kom ik er niet. Zo, op deze manier, met mijn logica, kom ik er niet. Tegelijk weet hij dat ook zijn logica een schreeuw van zijn hart is om door te dringen Een verlangen van zijn hart. Iets helemaal van diep warm verlangen. Om dat laatste onuitsprekelijke waarvan we, dat is dan een Russisch dichter die dat zegt, en dat haal ik maar even, niet eens kunnen zeggen wat het is. He? Een dichter die schrijft, ik was op dat moment een en al dorst dat de deur zou opengaan, maar ik kon niet zeggen voor wat gaat het open. En een verlangen om te kunnen zien, maar ik zou niet kunnen zeggen wat ik zou willen zien. En pas toen ik alles heb moeten loslaten, alles heb moeten opgeven, en dacht dat ik geen enkele hoop meer had, toen ging de deur open. Plotseling. En voor iedereen. En uit zichzelf. Dat is allemaal hetzelfde staan. Of dat je zegt, zoek eerst het Rijk Gods. Of schep een nieuw hart in mij. Dan moet iets heel wezenlijks gebeuren. Ik zou daar iets bij willen vertellen om het persoonlijker te maken. En ook juist waarom die vlinder mij zo raakt. Die vlinder, dat is wel heel persoonlijk. Ik heb er één keer iets over gezegd. Heel lang geleden. Omdat ik in de val gelokt werd met een interview. Maar ik had er eigenlijk niet over willen praten. Dat was te persoonlijk en te intiem. Maar ja, het is gepubliceerd. Dat laat maar. Dat doet er niet toe. Ik ben ook blij dat ik het heb kunnen zeggen. Maar dat is zo'n situatie. En dat heeft met een vlinder te maken. Ik zal vertellen waarom. Ten eerste, iedereen zal op zijn eigen manier moeten ontdekken wat die stolp is. Ik had mijn stolp. En dat is eigenlijk evenveel stolpen als er mensen zijn. Bij iedereen anders. De stolp die ik had, daar kunt u van zeggen, nou, dat snap ik nog niet. En omgekeerd ook. Maar er is een prachtig gezegde. Ook een mooi gezegde. Een van die gezegden die mij ook bijblijft. Notabene van Daisetsu Suzuki. Dat is de man die het Zen-boeddhisme in het Westen in de 20e eeuw bekend maakte. Dat zijn de eerste boeken die ik daarover las. Vlak na de oorlog. En die ook in een filmuitzending van De Bos zegt dat hij in de laatste fase van zijn leven ineens ontdekt wat hij nooit eerder zag, terwijl het zo'n grote zenfiguur is, hoe het belang is van mededogen. Van een andere richting dan zijn zenrichting, waar niet eens gemediteerd wordt, waar grenzeloos vertrouwd wordt op iets wat je geen naam kunt geven, maar wat de boeddhisten dan Amida Buddha noemen of Kuan Yin dat. En hij zegt ook, ja, dat is een verwaarloosd punt. En dan schrijft deze zenman een boek over die andere richting. Dat is al ontroerend. Dat is even proberen in de hand van mensen te kruipen die een hele andere beleving hebben. En daar zijn handen voor vouwen. En dan begint hij met een gezegde uit die andere traditie. De zuivere landrichting. Die wel eens vergeleken wordt met Luther. Alleen vertrouwen. Niks van onszelf uit. Alleen vertrouwen. Sorry. In de grond is wat wij doen dat ook. Het lijkt misschien of hier in de zaal toch een eigen wil, een eigen kracht. Natuurlijk, het is inspanning. Maar allereerst is die inspanning om te ontdekken dat wij er met onze inspanning niet komen. En dat het een wonder is. Dat daar iets is als het opgeven van onze wil, van ons begrijpen, van alles. Maar hij haalt het gezegde aan, en ik vind dat onroerend. Er zijn 84.000 expressies van de boeddhistische leer, van de boeddhistische wijsheid. 84.000. Dat is maar een gezegde. Wij zouden zeggen een miljoen. Wij zouden zeggen oneindig. Zoals Kuan Yin dat beeld ook dikwijls, zoals in Amsterdam, uitgebeeld wordt met 84.000 ogen en handen. Dat is zoveel verschillende manieren waarop die onpeilbare werkelijkheid die toch, waar we ons grenzeloos op kunnen vertrouwen. Sorry dat ik dat zeg, want dat is de diepste ontdekking die zoveel manieren heeft. Dat zegt hij. 84.000, oneindig veel wegen. Ja. En tegelijk zegt hij, en dit zijn 84 dwaalwegen. Punt. Ja, maak je geen illusie dat je denkt, ziezo, nou heb ik het begrepen. Nee, alles kan een dwaalweg worden. Zen, christendom, eucharistieviering, gebed, alles. En daar kan ik van meepraten, want hoe lang ik vastgezeten heb in die dwaalwegen en iedereen en de Boeddha en alles, dat is ook een ontdekking. Laat me dan maar proberen zo op mijn manier bij te blijven. Dus ook 84 dwaalwegen. Dat is precies dat het allemaal stolpen kunnen worden. Alles. Er is geen uitzondering op. Zen niet, oefenen niet, koantraining niet, bidden niet, de stilte ingaan niet, met mensen praten niet, liefde niet. Alles kan stollen. En de laatste regel is het meest bevrijdend. En toch 84 unieke wegen naar grenzeloze bevrijding. Zo tegenstrijdig. Maar dat is precies die stolp. Hè? En dat is precies van, vlieg dan maar een tijdje te pletteren. Waarom? Don't know. Waarom is het bestaan zo? Waarom zijn er dingen die we niet kunnen aanvaarden? Omdat ze gewoon verschrikkelijk zijn. Omdat ze zo onrechtvaardig zijn. Zo onverdraaglijk dat het voor mensen, zoals in de sutra die wij vanmorgen de tekst lazen, hè, dat ze opgevangen worden door het grote mededogen. Al die punten waarin het bestaan. Ja. Heel dikwijls onaanvaardbaar is. Je hoeft alleen maar aan Auschwitz te denken. Daar zullen we nog een keer over praten. En daar staat niet voor niks bij. Hart van de gelofte. Dat gaat over het hart. Wij spreken het toch uit. Het leeft in ons. Ook in die vlinder die zich te pletten houdt. Ook als wij in die dwaalwegen zijn. Iets blijft daar branden. Iets kunnen wij niet uit onszelf. Iets kunnen we niet met ons verstand omschakelen. En nogmaals, ik heb dat zelf ook moeten ondervinden. Want van kinds af aan heb ik mij nooit erg vertrouwd gevoeld in het leven. En ik heb vaak afgevraagd, wat doe ik hier eigenlijk? En ik heb ook gezocht, natuurlijk. Ik weet ook dat er een tijd was dat ik heel klein was. En dat herinner ik me nog goed. En het is weer levend geworden door een gesprek gisteravond. Hoe ik geraakt was als ik niet kon slapen als kindje. En ik stond dan maar op en keek door het raam naar de sterren. En ik wist niet wat het was. Ik had daar geen religieus etiket op. Maar die stilte. En achter ons huis was niks. Er waren geen lantaarns. Het was open veld. Donker. Bovendien was het al heel gauw oorlog. Toen ik 8 jaar begon de oorlog, moest je verduisteren. En je zag een heldere sterrenhemel. En ik heb ademloos staan te kijken. En ik vind het vreselijk dat dat naar de hand verdwenen is. Ik heb wel ernaar gekeken, net als dat ik naar de regen luisterde. En dat ik soms luisterde, als het nog schemerde, hoorde ik soms heel in de verte de vogels en hoorde ik een kinderstemmetje. En die dingen blijven je bij. En dat had ik ook als ik met mijn moeder naar de kerk ging. Ik wist nog niet eens van het bestaan van God, maar die stilte en dat licht, dat was een geraak zijn. Dat was iets van het hart. En eerlijk gezegd, door die sterren ben ik sterrenkunde gaan studeren. Maar dat was een flop. Want dat was pure wiskunde. Olaf, dat weet je. Het was formules en wetenschap en het ging dood. En ik heb dat pas nog in een interview gezien met de bekendste Russisch-orthodoxe theoloog uit Frankrijk. Het is een zeer bijzonder man. Ik heb hem ook mogen ontmoeten en ik heb lange gesprekken met hem gehad. Dus ik ben daar dankbaar voor. Hij is nou dood. Dus hij is er niet meer. Hij is er nog helemaal, bedoel ik. Maar anders. Maar hij zegt ergens in die film dat hij atheïstisch grootgebracht is. Maar als kind ook die verwondering kent. Hij zegt, ik was geraakt door dingen. Ik was geraakt en ik weet niet waarom. En op een bepaald ogenblik leerde ik dat ik dan vroeg van die sterren. Dat iemand zei, ja, dat zijn hemellichamen, dat zijn gloeiende bollen. Maar die zijn waarschijnlijk al lang uitgedoofd. Want dat licht komt veel later tot ons, een miljoen jaar. Eigenlijk is het al dood. En wat is er achter die sterren? Niets. 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 En wat was er voordat ik geboren werd? Niets. Aan alle kanten niets. Hij zei, ik zou het liefst uit het leven stappen. Daar ging iets verloren. En toch was dat verlangen daar. Voor hem was dat het begin van de ommekeer dat hij ontdekte. Dat hij ontdekte dat dat nooit het laatste woord kon zijn. Die stolp. Maar het was een stolp. En dat had te maken met de sterren. En dat had te maken met de mooie dingen die hij zag. En die hij opnieuw ontdekte. Hij zei, daar begon bij mij de ommekeer, de bekering. Uiteindelijk is hij Russisch-orthodox geworden. Maar aan het eind van zijn leven, ik ken niemand die zo indrukwekkend schrijft over de ontmoeting tussen Oost en West. He, over het boeddhisme, ook wel het hindoeïsme van het boeddhisme, wat de leegte uitdrukt. En het niet verwoorden. In plaats van de volheid, de verpletterende volheid die het christendom uitdrukt met God als macht en majesteit. Hij zei, weet er nog niet wat voor perspectief dat is. Daarom ben ik zo geboeid door die dialoog. Dat is nou eenmaal mijn weg. He, ik, Of ik wil of niet, ik sta in 2 of 3 tradities. De atheïstische Sovjet-literatuur, helemaal de literatuur. En toch die joods-christelijke traditie met de geschiedenis die zich ontvouwt en die vaak uitzichtloos lijkt. En waar we toch, zoals in die gebeden van vanmorgen, uitdrukken wat we ten diepste verlangen en trouw blijven aan die gelofte. En ook heel goed weten dat daar staat wat die stolp is, wat daar staat. Hè, dat het steeds dieper uit het hart mag komen en steeds werken mag, staat er soms in andere teksten. Maar hier staat dat voor ons werkelijkheid mag worden wat de hartsoetra, en dat gaat niet voor niks over het hart, over ons diepste verlangen of heimwee, dat alles onvoorwaardelijk goed komt. Daar staat dat. Die woorden zijn gate, gate, para gate, para samgate. Ga voorbij. Ga voorbij aan alles. Zelfs aan dat begrip voorbij gaan. En dan heet dat dan ontwaakt zijn. Dat heet dat het open wordt. Dat je in dat bevrijdende valt als door een wonder. Of het een nieuw hart is. Schep een nieuw hart in mij. Elke religie heeft zijn eigen taal. Maar dat is het einde van de gebeden van morgen. Dat het voorbijgaan is aan muren. Aan alle muren. En dat beeld duikt zo vaak op. Ik weet dat de man waar ik mijn doctoraat bij maakte, dikwijls schrijft. Ik geloof dat het 5 keer bij hem voorkomt. Als hij werkt 's middags. Dat hij dan zo een vlieg tegen de ruit zich op een zomerdag te pletter ziet vliegen en er niet uit kon. Ja, zoiets. En dat kan. Dat eerste, dat prille, dat was er. Olivier Clément herontdekt het later. Dat is heel ontroerend wat hij zegt. Zegt hij, waar begon bij u de ommekeer? Zegt hij, ja, ik zag toch weer de bloemen. Ik ben natuurlijk ook een stuk païen, heiden, zei hij. Heiden uit het zuiden van Frankrijk. En ik zag de schoonheid. Ik zag de bloemen. Hij zegt er ook, vind ik heel ontroerend bij. En de meisjesgezichten. Dus ook, dat bracht hem tot zijn diepste ommekeer. Maar schoonheid. Dat hij zo lang te pletter liep in die wetenschap. En ik weet dat ik ook een fase had dat ik dus met wiskunde begon, met natuurkunde begon, met filosofie. Dat ik me startte in de literatuur, want daar zou het antwoord komen. En dat ik daar ook zocht. En dat het niet lukte. Het lukte niet. Het lukte heel lang niet. Het lukte tot over mijn 40 jaar niet. En ik ging daarmee door. Ik ging zelfs met Zen door. Ik ging naar Japan. Ik wist het allemaal. Ik hoorde het allemaal. Dat je zelfs kill de Boeddha, wat ook dat kan in de weg staan. Mijn godsbeeld stond in de weg. Mijn atheïstische literatuur, dat er niks is, stond in de weg. Mijn onmogelijke verlangen, dingen waar ik geen raad mee wist, waar ik echt geen raad mee wist, was Auschwitz. Een leraar die vertelde op het gymnasium van doodgemartelde kinderen bij Dostoevsky, en die dan gewoon zegt, die hoofdfiguur, ik kan een wereld niet aanvaarden, alles stort in. Ja, dat was een stuk werkelijkheid. En ik wilde daaruit komen. En het ging niet. Het ging niet. Daar liep ik echt op de pletten. En sorry, daar is gewoon een moment gekomen, dat is mijn leven, dat ik dacht, ik kan ook niet meer. En het hoeft voor mij niet meer. En ik trap het dan maar allemaal van me af. Alles wat ik geprobeerd heb, al die wegen die ik, al het instrumentarium, inclusief alles. Dat was inderdaad ook een soort opstand als Job. Dat was een gevoel van, nou stort alles in. Nou stort alles in. En ik zelf stort in. Sorry. En dat gebeurde niet. Toen heb ik ontdekt, ik dacht, toen viel ik val uit het bestaan. Dat is een uitdrukking die vaker voorkomt. Olivier Sacks beschrijft als neuropsychiater hoe hij met al zijn kennis ooit ook die ontdekking deed. Ik viel uit de tijd, ik viel uit het bestaan, ik had geen enkele steun meer aan wat dan ook. Ik kon wachten en zwijgen en in de stilte zitten, in Gods stilte. En alleen maar eindelijk, ja, een soort overgave. Doe je dat nou met je wil? Ik weet het niet. Ik blijf het een wonder vinden dat ik toen kon ontdekken, je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Het is het enige wat ik onder woorden. Geen lichtflits, geen bijzondere ervaring, geen ah, wat prachtig, niks. Gewoon doodgewoon cool, cool. Ik kan er niet uitvallen. Ik kan niet eens mezelf vernietigen. Ik kan, maar het is of alles een greep verloren waar ik het probeerde. Het was zeer bedreigend. En het was het meest bevrijdende. Dat is het belangrijkste wat gebeurd is. Waar ik nou over praat is alleen een herinnering aan een emotie. Maar die was er amper. Ik kan er niet eens meer bij. Het is voorbij. Het is nu wat ik zeg is altijd een beetje rationaliseren. Ik kan er niet meer bij. Ik kan alleen zeggen, hoe waar dat is, je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Soms denk ik, het enige wat ik voor de jaren die ik nog heb, zou willen zeggen tegen iedereen. Als je ontdekt, en bij de een is dat scherper en dramatischer, en bij de ander is het geleidelijk en vanzelf, en is het wonder daar altijd op de achtergrond een beetje dichterbij. En sommige mensen blijven misschien kind. Hoewel het denk ik altijd is wat Ed Horning schrijft. Dat je ook gevangen raakt in dat hebben. Wat de Boeddha klesa noemt. Begeerte dat je het vast wil houden. Dat is onze tweede natuur. Wij weten niet waarom. Maar de bevrijding, dat is een groot wonder. En dat is genade. En daar kan ik niet bij. Daar kan ik hooguit van getuigen. Zoiets. En ook dat ik weet, en dat kan ik ook niet verklaren, dat weet ik helemaal, dit is niet iets van mij alleen, dat ik er niet uitval. Niemand. Nooit. Dat is een soort grenzeloos vertrouwen in het bestaan, ook al zie je daarna, als nu, evengoed de impasses, de moeilijkheden, de pijn, de leegte, de dorheid. Dat blijft. De onaanvaardbare dingen van het bestaan. Ik weet dat niet zo lang geleden in een film, Jan Willem van de Wetering, die u kent van de boeken van Gijpstra en de Gier, en die ook zendboeken schreef, dat ook zei, toen hij al 80 was. Bij mij begon het met de onaanvaardbaarheid van het bestaan. Ik wist er geen raad mee. En ik moet zeggen, dat heb ik nog, zegt hij. Maar er is iets anders, er is iets toch, dat is het. Dat is zoiets, dat is het enige wat ik kan zeggen. En dat is die symbool van die vlinder. En dat is wat altijd zal gebeuren. We kennen allemaal onze muren van onze verwachtingen, onze hoop, onze verlangens die anders worden dan wij plannen. Het leven wat anders loopt, onze roeping die we anders plannen, en waarbij er toch dingen gebeuren. Maar je kunt er niet uitvallen als die vlinder. Daarom raakt dat beeld me. En ik zou eigenlijk willen besluiten met dat gebeuren toen in mijn leven. Want dat is iets wat je nooit vergeet. Bij die ontdekking, op die dag, op een zomer, zat er een vlinder in mijn kamer. Daar zat een vlinder tegen de muur. Die waarschijnlijk de hele tijd al te platter zich vloog, maar ik heb dat gewoon niet gezien. Op dat moment. En toen heb ik een glas genomen, en heb ik een kaartje genomen, en ik heb die vrijgelaten. Dat is, als het ware, dat wij, al is het nog zo ontzettend klein, iets kunnen doen. En dat blijft een raadsel. Is het iets wat ik zelf doe? Is het iets wat wij inderdaad uitspreken met dat deze gelofte, hart van de gelofte, dat toch iets van ons is? Maar dat allereerst en ten diepste en hele genade en geschenk is om niets. Om niets. Met dat vertrouwen gaan we weer terug de stilte in.